De Big Five Week van Duurzame Mobiliteit wordt mogelijk gemaakt door NS Zakelijk. Hybride werken, flexibel reizen.
BNR Nieuwsradio. De Big Five. Paul van Liemt.
We willen allemaal veilig en comfortabel kunnen reizen. Tegelijkertijd zijn ons verkeer en onze transport verantwoordelijk voor bijna een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland. Om de klimaatdoelen te halen, moet de mobiliteitssector vaart maken met verduurzaming. Hoe staat het ervoor? Waar zitten de knelpunten? En hoe kiezen we als consument voor duurzaam vervoer? Dat bespreken we deze week met vijf kopstukken in BNR's Big Five van de duurzame mobiliteit. En vandaag is Lex Hoefsloot bij me, medeoprichter en CEO van Lightyear. Een zonneauto, het eerste exemplaar, de Lightyear One, die rolt deze zomer uit de fabriek. Hele spannende tijden dus voor ons allemaal. Als je liefhebber bent, maar ook voor Lex Hoefsloot, welkom. Vandaag ga ik met je hebben over de productie van de auto. Daar gaan we uitgebreid over praten. Eerst wil ik twee dingen van je weten. De eerste, door de oorlog in Oekraïne wil Europa zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Russisch gas, van Russische olie. Is er daardoor ook meer interesse in jullie auto's?
Je ziet wel een verschil, ja zeker. En misschien nog wel meer in Oost-Europa. Dus in Oost-Europa zijn ze natuurlijk nog harder geschrokken en waren ze niet echt koplopers op duurzame energie. En daar zie je dat de verandering het grootst is in sentiment. Dus we zien ook dat door de verschillende overheden daar, de ambassadeurs van Nederland daar heel erg ook gevraagd worden om daar naartoe te komen en ons wel daar te doen.
Ja, je zegt ze waren niet echt koplopers. Nee, dat is heel zacht uitgedrukt inderdaad. Maar betekent dat voor jullie ook een heel grote winst? Of is dat, laten we zeggen, op schaal gezien tegenvallend?
Het sentiment denk ik dat langzaam groeit en langzaam in actie overgaat. En maar wat wel een hele grote kans is. Uiteindelijk hebben we het ons als bedrijf altijd gefocust op die gebieden die nog achterlopen. Dus we zeggen, voor die gebieden waar laadinfrastructuur nog achterloopt, kunnen wij een grote oplossing zijn. En dus juist die landen, dus Oost-Europa, maar ook Zuid-Europa, is voor ons super interessant. En daarmee natuurlijk ook voor de transitie interessant.
En dan ten tweede, je hebt in een interview ooit gezegd, het zegt ook iets over jouw karakter, dat het toeval is dat jij CEO bent geworden. Je zei letterlijk iemand moeten doen. Nou, je hebt een technische opleiding, dat is je achtergrond, de TU. Hoe vaak mis je de technische kant in je dagelijkse werk?
Ja, de technische kant komt verrassend vaak terug in mijn dagelijkse werk. Ja. Uiteindelijk is dat natuurlijk, en zowel in gesprekken met investeerders, is de technologie natuurlijk leidend. Want dat is datgene wat we compleet anders doen ten opzichte van de industrie, waar we grote voorsprong hebben. Waar ook onze patenten zitten en het goed kunnen uitleggen daarvan is heel belangrijk. En anderzijds is het natuurlijk ook de mensen die je aanneemt en de producten die je maakt. Uiteindelijk is alles doordrenkt van wat kan er met technologie en wat kan het opleveren voor een klant.
Dus je zit ook nog heel dicht op het vak, dat kun je zo zeggen.
Ja, precies. En daarmee kom ik elke dag in aanraking. Ja, het is natuurlijk een grote eer om elke dag als die je passie en je als je ergens wel gedreven over bent, dan vertel er graag over. Dus dat is mijn rol en daar ben ik blij mee.
Nou, vertel dan maar over de Lightyear One. Want de eerste die komt deze zomer van de band. En er zijn ook mensen die nog niet weten wat het is.
Ja.
Omschrijf het maar.
Nou, dus de Lightyear One is de eerste echte zonneauto. Dus je hebt natuurlijk al auto's gehad waar een zonnepaneel in het dak lag. 1 vierkante meter, op een Prius bijvoorbeeld. Maar dit is de eerste auto die daadwerkelijk het merendeel van de energie van het dak van de auto kan halen. Dus zelfs in Nederland, ik moet er altijd bij zeggen, Nederland hoort bij de 1% meest bewolkte landen ter wereld.
Ook nog.
Dus in de meeste landen gaat het een stuk beter zijn. Haal je zelfs al meer dan de helft van de energie die een gemiddelde autorijder rijdt in Nederland, haal je van de zon. Wat dat effectief betekent, is dat je een stuk minder hoeft te laden. Dus als je kijkt naar mijn eigen rijgedrag, ik rijd 20.000 km per jaar, ik rijd een Model 3. Als je dat met een Lightyear One zou doen, dan zou je ongeveer 3 keer minder hoeven te laden. En in Zuid-Europa is dat nog veel minder. Dus is het ongeveer 10 keer minder laden. Of zelfs bijna helemaal niet meer laden in de zomer. Misschien een paar keer in de winter.
Als het in Nederland lukt, lukt het eigenlijk overal.
Nou ja, daar komt het
bij wijze van spreken.
Ja.
Je bedrijf is ontstaan vanuit een studentenproject. Dat is een vrij bekend project, zeker hier op BNR. Vaak aandacht aan besteed in de loop der jaren. World Solar Challenge. Internationale wedstrijd waarbij auto's rijden op zonne-energie. Jullie wonnen daar. Is daar ook het moment ook ontstaan dat je dacht, nou ja, kijk, als we hier winnen, dan kunnen we hier veel meer mee?
Ja, dat is een belangrijk onderdeel geweest. Dat denk ik wel. We hebben ons vanaf dag 1, dus was 2012, dat we de sommetje op de achterkant van je bierwieltje deden en beseften dat je een 4-persoonsauto kunt bouwen die op zonne-energie kan rijden en kan meeracen in Australië. Vanaf dat moment zijn we de technologie bij elkaar gezet met een team studenten. 20 studenten die allemaal een studie stilgezet hebben, een jaar lang. En vanuit daar meegedoen in de wedstrijd. Niet verwacht dat we het eerste jaar meteen zouden kunnen winnen. En uiteindelijk toen wel gewonnen. En dan, als je dan ziet wat je kunt doen in 1 of 1,5 jaar... met het binnenhalen van sponsoring, het technologie bij elkaar zoeken, met een team dat nog nooit een auto heeft gebouwd, wel een auto bouwen die nog nooit bestaan heeft, dan voed je natuurlijk wel je zelfvertrouwen dat er veel meer kan dan alleen een auto bouwen voor de wedstrijd in Australië.
Maar houd het zelfvertrouwen aan als je ziet dat het een lang pad is, een langdurige weg.
Nou ja, dat loopt soms wel eens een deuk op. Dat is zeker waar. Maar uiteindelijk geloven we heilig in het model van, ja, kijk, als het fundamenteel kan, en dus als je de sommetjes kunt doen, en natuurkundig kan het, en economisch gezien is er een vraag vanuit de consument, dan moet het er kunnen. En dan moet je het team kunnen vinden dat het uiteindelijk gaat doen.
Je praat heel graag over de zonneauto, over de Lightyear One. Je praat iets minder graag over jezelf. Maar het zijn wel gouden tijden voor jou als persoon ook. En natuurlijk ook voor aandacht voor je auto. Want college tour en nu de Big Five. Tjonge. Maar goed, ik voel wat een week alleen al. In college tour was je te gast. En dan werd je dus aangekondigd als de Nederlandse Elon Musk. En er zijn mensen met een kleine ego dan jij die daar enorm aan onderdoor gaan. En dit soort typeringen. Wat vind jij van zo'n vergelijking?
Ik laat het een beetje langs me heen gaan. Kijk, de vergelijking is logisch natuurlijk. Tesla is een hele belangrijke speler geweest. Ik denk dat de reden dat er nu zoveel elektrische auto's hier op de weg rijden is mede ook dankzij Tesla. Dus groot respect voor wat hij natuurlijk ook Elon Musk zelf
gedaan
heeft.
Jij rijdt ook in een Tesla trouwens zelf, of niet?
Ja, precies.
Dat lees ik al van, ja toch.
Ja. Ja. Ook omdat het nog altijd de beste elektrische auto's zijn als ik het zelf zou mogen typeren.
Nee, maar het is heel netjes. Maar ik bedoel, het kan ook irritant zijn. Het hangt een beetje vanaf hoe je karakterologisch in elkaar zit. Maar die vergelijking, ergert het je af en toe?
Ja, ik snap de vergelijking. Het ergert me. Nee, ik geloof niet dat het me ergert.
Fijn om te weten. Ik kan jou voortaan continu overal. Wie is Lex Hoefstok? Nou, dat is de Nederlandse Elon Musk. En dat vind je totaal niet erg.
Nou ja, nee, het is natuurlijk niet de... We kiezen een totaal ander pad dan wat Tesla en Elon gekozen heeft. Ik denk dat...
Ben je ook een andere persoonlijkheid?
Ik denk wel dat ik een andere persoonlijkheid ben.
In welke zin?
En ik denk dat ik een hoop... Dat we de Nederlandse versie van Tesla proberen te bouwen bij het een stuk meer gaat over het wij. En hoe kunnen we samen... In plaats van hoe kan ik?
Ik sprak je van tevoren ook even. Ik heb je eerder gesproken. Jij praat inderdaad niet door mediatrainer aangeleerd. Ik moet wij zeggen. Je zegt voortdurend wij als die overgaat. Elon Musk, een totaal andere persoonlijkheid. Ook irritante kerel. Geniaal, het gaat ook vaak samen. Heb je ook van dat soort irritante trekjes zoals Elon Musk? Ja, moet het allemaal nog gaan blijken?
En kijk, uiteindelijk is het natuurlijk wel... We zijn met elkaar bezig met... Het klimaatprobleem is zo groot. Dus als we in 2040 met z'n allen elektrisch zouden moeten rijden, zelfs in Afrika en Zuid-Amerika aan toe, elke persoon elektrisch moet rijden, dat is een gigantische taak. Op dit moment rijden 7 miljoen mensen elektrisch. Waar de 2 miljard auto's op deze wereld te gaan rijden straks in 2040. Dus die missie is zo groot dat je uiteindelijk natuurlijk wel gigantische ambitie moet hebben. En dat betekent dat je binnen een team... Maar dat doen mensen natuurlijk voor mij net zo goed. Elkaar ontzettend scherp houden. Ja.
Noem eens één ding voor jou. Waarin je denkt, ja, dat is eigenlijk niet in mijn karakter. Ik ben het aardige jongen voor. Maar ja, helaas, dat brengt het werk nog eenmaal met zich mee. Dat ik af en toe iets raars moet doen.
Ja, nou, kijk, de missie verlangt van ons als team. Dat we altijd tot de extreme gaan. Dus als we denken dat we iets technologisch niet kunnen. Dus we kunnen bijvoorbeeld geen 5 vierkante meter aan zonnecellen kwijt. Op het dak van de auto. Dan moet ik toch wel vragen van het team van ja, ga toch nog maar een keer terug. Want het moet. Want anders
vraag
gaan we
aan
niet...
het team, maar dat is dan, ik mag ze met flinke dwang.
Ja, maar ook natuurlijk, wat het mooi maakt, is dat je dat we met z'n allen een gemeenschappelijke missie hebben. Dus dat betekent dat die vraag stellen heel logisch is vanuit het team. En ze uiteindelijk natuurlijk op dat moment wel denken van... ja, potverdorie, moet ik inderdaad op zoek naar die extra halve vierkante meter. Maar ze achteraf zeggen van ja, we zijn blij dat we elkaar blijven pushen.
Ja, ik hoor dat je zegt, keurig potverdorie. Dat zou Elon Musk heel anders gedaan hebben.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Lex Hoefsloot. Hij is medeoprichter en CEO van Lightyear. Mooi dat je het over de elektrische auto hebt natuurlijk steeds. Maar ja, de elektrische auto, bij jou gaat het tot verder. De zonne-energie. Dus dan heb je ook geen last van die laadpalen die in Nederland overal staan, op veel plekken. Maar ja, je zult maar naar Zuid-Frankrijk willen rijden, wat veel mensen komende zomer ook gaan doen. Dat is lastig.
Ja, nou, belangrijk is dat mensen het... een zonneauto moeten zien als een normale elektrische auto. Dus die alles kan op dezelfde manier als dat een elektrische auto dat ook kan. Maar eigenlijk alleen maar op 2 aspecten heel veel meer haalt enerzijds uit de batterij. Dus dat betekent dat je uit dezelfde batterij haal je twee keer zoveel range. De actieradius. Dus dat betekent dat je op een 60 kWh batterij kun je 700 kilometer rijden. Dus op je trip naar Zuid-Frankrijk betekent dat je eigenlijk nog maar één keer hoeft te laden op 1000 kilometer. Dus dat is één. En je kunt natuurlijk met alles laden. Hè. Of het nou een stopcontact is, of een snellader, of een publieke laadpaal. Dat kan van alles zijn. En de tweede is dat je, doordat de auto zo efficiënt is, weinig energie verbruikt, dat die 5 vierkante meter aan zonnecellen, die super efficiënt zijn, genoeg energie opbrengen om elke dag eigenlijk je woon-werkverkeer terug te laden. Dus dat betekent dat als je voor je werk neerzet en die komt terug, dan is je meestal weer meer volgeladen.
Maar één keer laden valt heel erg mee. En snel laden, dat is vaak een beetje eufemistische term ook. Hè? Dan heb je een beetje idee van snel inchecken bij Schiphol. En dan zijn het toch een hele lange rij. Dus zo snel gaat het allemaal niet. Ook in dit geval snel laden. Betekent dit dat snel laden ook echt snel is bij de zonneauto?
Ja, er is, en boy is natuurlijk. Als je auto de helft van de energie verbruikt, dan betekent dat met dezelfde hoeveelheid energie die snellader in je auto stopt, kun je twee keer zo ver rijden. Dus eigenlijk effectief heb je dus met een half uurtje laden, heb je alweer 300-400 kilometer erbij. En dat betekent dat met één keer lunchen kun je dan misschien zelfs met die ene keer laden Zuid-Frankrijk bereiken. Uiteindelijk geloof ik wel dat juist voor die mensen die niet in de buurt van laadinfrastructuur wonen, daar is de range belangrijk. Want je weet niet zeker of je elke keer zoveel 100 kilometer een laadpaal tegen gaat komen. Dus daarom is het niet alleen dat zonnepaneel, maar juist ook die actieradius. De combinatie van die twee, die maakt dat je ook mensen in Zuid-Europa elektrisch kunt laten rijden.
Nou, extra spannend om te kijken naar komende zomer als de eerste van de band rolt. Maar je hebt natuurlijk te maken met de Europese markt, chip- en grondstoffentekorten, torenhoge inflatie. Waar loop jij tegenaan waar lopen jullie tegenaan met de auto?
Ja, het is wel even puzzelen. Dat ga ik niet ontkennen. Gelukkig bouwen we natuurlijk nu nog auto's in lage oplagers. Dus de eerste oplager is 250 auto's. En ons inkoopteam, wat inmiddels toch ook wel bijna 30 man is, die zijn bijna elke dag bezig de telefoons te pakken om te kijken of dat één onderdeel wat nu op dit moment bij die ene toeleverancier niet te krijgen is, of die wel ergens anders nog te krijgen is. Maar het is niet de meest makkelijke niet de meest makkelijke tijd om dit soort dingen te doen.
Ik mag zeggen, zoals jij het nu omschrijft, lijkt het me bijna onmogelijk. Als je zoveel inzet moet plegen voor één onderdeel, dan zijn natuurlijk veel onderdelen nodig om het allemaal te halen voor de zomer.
Ja, nou gelukkig zijn ze niet allemaal moeilijk. Dus er zijn heel veel dingen gewoon nog goed te krijgen. En soms hier en daar helpen we ook een toeleverancier om de juiste onderdelen te vinden. Maar al met al staat de production steeds gewoon gepland voor dit jaar.
Ja, jullie hebben niet een scenario B, C, D in je achterhoofd?
Zeker, maar die scenario's B, C en D is nog een andere toeleverancier, zeg maar. Dus daar moet je vooral gefocust zijn. Dat je kunt switchen en dat je meerdere opties hebt tegelijkertijd.
Nou ja, wat jullie al gedaan hebben, dat is wel een belangrijke. Men dacht een tijd lang was het ook aangekondigd voor €150.000. Dat is ook niet niks, maar nu is het €250.000.
Ja.
Dus ja, voor weinigen weggelegd.
Ja, nou, het belangrijkste reden dat we het gedaan hebben is dat het is echt een kleine oplage. Probeer maar eens een auto te vinden die in dezelfde oplage gebouwd wordt, die goedkoper is dan €250.000. En tegelijkertijd, de mensen die heel vroeg bij ons ingestapt zijn, sommige mensen al ingestapt in 2017, die hebben nooit een proefrit kunnen doen. Die hebben in het beginjaar niet eens een ontwerp gezien. En nu komen we natuurlijk in een fase dat de mensen echt proefritten kunnen aanbieden. En dat je de auto veel meer kunt ervaren.
Heb je dus iets gehoord ook, en dat is wel interessant, met proefritten, dat meteen iemand iets gaat roepen ook van dit valt tegen, of iets waar jullie echt ook wat aan hebben?
Ja, gaan er echt natuurlijk altijd. Ja, we hebben al van allerlei dingen gehoord. Soms kun je er wel iets mee, soms kun je er niet iets mee.
Het is niet iets groot. Soms kan het bijna de kink in de kabel zijn. En dat je denkt, nou, dit is te groot, hier moeten we nog iets aan doen, het gaat niet lukken voor de zomer, nou ja, daardoor.
Nou, waar we heel erg op gefocust hebben, is dat de auto naar alle auto-industrie maatstaven, dus dingen als zitpositie, maar ook hoe je kijkt op de weg, wat het comfort is van de auto zelf, dat allemaal uiteindelijk heel vergelijkbaar is met datgene wat mensen nu in dezelfde categorie rijden. Ik ga niet zeggen dat het een Mercedes S-klasse is, maar met massagestoelen bij zou spreken. Het is uiteindelijk wel een demonstratie van wat mogelijk is. Dus het is een exclusieve auto. Dus we zeggen niet dat we daarmee hetzelfde premium niveau bereiken als de Mercedes S-klasse. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk, het is de enige in zijn soort. Er is niks in de markt op dit moment, dat ook maar in de buurt komt van wat we kunnen doen met de Light Year One.
En het is niet zomaar een auto, het is niet zomaar handel, het is meer dan dat. Ook vol inzetten op duurzaamheid, dus op een nieuwe wereld, andere toekomst. Maar ja, net als bij elektrische auto's, voor het maken van de accu's heb je metalen nodig, je hebt nikkel nodig, lithium, kobalt. En een deel van kobalt komt bijvoorbeeld uit illegale mijnen. Hoe zorgen jullie dat materiaal die in accu's gebruiken, dat die niet ten koste gaan van mensen en milieu?
Ja, nou, daar is dat inkoopteam natuurlijk ook essentieel. Dus uiteindelijk met alle toeleveranciers hebben we contracten waarin staat dat het voor ons essentieel is om te weten waar die materialen vandaan komen. En dat ze ook hun uiterste best doen om die materialen te halen uit plekken waar die niet gemoeid zijn of met kinderarbeid of met mijnen die uiteindelijk nog een veel grotere schade hebben.
Ja, maar ik zou bijna zeggen, sorry dat ik onderbreek, maar het is bijna theoretisch verhaal, heb je natuurlijk gelijk. Maar het gaat om de praktijk waar je tegenaan stoot. Dan gaan mensen kijken naar de zuiverheid. Want als je die boodschappen hebt, we zijn duurzaam, dan moet je er ook helemaal aan voldoen.
Nee, zeker. En we zijn dus ook verplicht om te laten zien dat die grondstoffen van de juiste plek en de juiste mijnen komen. Dus dat is niet iets. En dat is auto's hybrid, hè, dus daar werkt iedereen aan. En voor ons is het essentieel. Uiteindelijk zijn we natuurlijk. Er is wel een. Uiteindelijk moet je zo snel mogelijk naar de markt. Dus dat betekent dat je niet overal het beste jongetje van de klas kunt zijn. Maar in dit gebied is dat essentieel. Uiteindelijk kun je daar niet omheen.
Nou ken jij ook Bas van Werven, die alles van auto's weet. En die heeft ook naar college toegekeken. Ik ook. We hadden het er even over. En daar vertelde jij dat jullie binnen 6 maanden tot een jaar de technologie gaan verkopen aan een groot autobedrijf. Dus technologie kunnen gaan verkopen. Een groot Europees autobedrijf zelfs. Het werd steeds duidelijker. Toen zeiden Bas en ik tegen elkaar, nou, de Lexi kennen we goed. Die gaat het gewoon heel vertellen. BNF vindt die ook een sympathieke zender. Bovendien, het klopt ook binnen de termijn. Dus je kunt het gewoon vertellen.
Ja.
Want wij kunnen speculeren. Wij denken dat we het ook al weten. Maar het is veel chiquer als jij het zelf vertelt.
Nou ja, ik kan natuurlijk niet de naam hier verklappen. Maar ik kan het zeker proberen te doen bij BNR voor de eerste keer.
Maar wat zou.
Ja,
nee, maar dat hoor ik al vaker. Dat vind ik leuk, maar daar ben ik te ongeduldig voor. Maar kun je niet iets een klein tipje van de sluier lichten? Is het bijvoorbeeld een bedrijf dat nu ook aan Formule 1 meedoet of niet?
Ja, nou, uiteindelijk is het natuurlijk. Al dit soort relaties zijn gebouwd te vertrouwen. Dus het is lastig om in deze fase dat nu al te communiceren. En niemand zou willen dat we daarmee de deal nu ook verliezen. Dus nee. Uiteindelijk. Dus waar de auto misschien naar kijkt, is dat. Dus de twee dingen die we doen, enerzijds de auto's efficiënter maken, maar ook zonnepanelen toevoegen op auto's, daar kijkt eigenlijk de hele industrie naar. Ze kijken er alleen naar op een wat incrementele manier. Dus een klein zonnepaneel, een klein beetje efficiënter, waar wij een hele grote stap zetten. En als je kijkt naar de bouwers van zonnepanelen en auto's, dat zijn er eigenlijk niet zo heel erg veel. En daar hebben wij by far de meeste research en development in gestopt. Dus dat is logisch.
Wat eigenlijk gek voor woorden is, hè, dat jullie dat moeten doen. Dat zouden veel grotere in zekere zin moeten doen met al hun prachtige ambities en mooie verhalen. En je knikt ook, ja, dat is ook zo. Ik kan hier niet over doorzoeken. Jij gaat het niet vertellen, dat begrijpt ook iedereen. Alleen je kunt misschien wel zeggen dat het een Mercedes en Ferrari in ieder geval niet zijn.
ik kan niks uitsluiten en ook niks bevestigen.
Nou. Ja, politisch is makkelijk het interview. Moet ik er ook niet verwachten. Nee, natuurlijk. Logisch dat je dat niet vertelt. Wat wel belangrijk is natuurlijk, je hebt ook mensen nodig. En dat zie je ook bij bijna alles. Al die duurzame verhalen. Daar heb je inderdaad, is echt de term op zijn plaats, kinkende kabel van de energietransitie. Mensen zijn niet te krijgen. Het lukt niet om ze op deze hele moeilijke markt naar binnen te halen. Bij jullie is het ook moeilijk. Ik lees overal, per 100 vacatures kun je er maar 2 binnenhalen. Uiteindelijk zijn er maar 2 die je kunt krijgen. Dus zo moeilijk is het. Is het daardoor ook niet een heel groot probleem voor de komende 4-5 jaar? Jullie moeten zo ver vooruitkijken om het voor elkaar te krijgen.
Dit is. Als mensen mij vragen wat op dit moment de grootste uitdaging is, dan antwoord ik ook altijd inderdaad dat uiteindelijk het vinden van het juiste talent snel genoeg wat de grootste uitdaging is. We zijn gegroeid van ongeveer 120 mensen 1,5 jaar geleden tot bijna 500 nu. En we zijn ook nog best wel kritisch. Dus maar 2% van de mensen die solliciteren, die nemen ook aan. Maar tegelijkertijd moet je keihard groeien om straks naar die volgende volumes te gaan. Dus de volgende stap is Light Year 2. Is een veel betaalbaarder model. Met dezelfde voordelen als de Light Year 1. Dus vanaf ongeveer €30.000. En dat betekent dat je daarmee natuurlijk de mooi Nederlands firepower moet hebben als bedrijf om ook een dergelijk project aan te kunnen.
Dus dat is mooi Nederlands. En dan daar gaan we die vanaf €30.000. Daar gaan we ook eens lang over doorpraten. Met Light Year CEO Lex Hoefsloot. Ook over zijn toekomstplannen en ook over de Europese klimaatdoelen. Blijf luisteren.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
IJzen. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de duurzame mobiliteit. Later deze week praat ik nog met John Foppe, directeur van ProRail, over de uitdaging op het spoor. Te gast vandaag is Lex Hoefsloot, medeoprichter CEO van Lightyear. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk welke auto's we in de toekomst op de weg gaan zien, wat voor soort auto's zijn dat, en hoe kijk je naar de klimaatplannen van het kabinet? Want die zijn ook uitgebreid en ambitieus. Laten we met het laatste beginnen. De Nederlandse infrastructuur, is die klaar voor de zonneauto's? Als die er nu, ik zou bijna zeggen, als die hier massaal zouden komen, of moet er nog van alles gebeuren voordat dat kan?
Dat is precies de focus die we hebben als bedrijf. Dat juist die infrastructuur die nu, niet alleen in Nederland trouwens, maar nu al ligt in Europa en in de rest van de wereld, dat genoeg is om nu al elektrisch te gaan rijden. Dus betekent dat je, dus als je mij de vraag zou stellen, is je nu klaar voor elektrische auto's? Zou ik nee zeggen, maar voor zonneauto's wel degelijk. En dat zit er vooral in, dat je dus 5 keer minder hoeft te laden, gemiddeld gezien, met zonneauto's. En toevallig wijs trouwens is het ongeveer, dus de uitrol van laadpalen nu in Europa is grofweg 4 keer te langzaam. Dus er moeten 4 keer sneller laadpalen gebouwd worden dan nu gebeurt, om elektrische auto's fatsoenlijk te laden.
Maar is dat niet heel gek? Want er liggen overal brieven, die liggen er ook hier in Nederland natuurlijk, geschreven door de staatssecretaris over duurzame mobiliteit, waarin ver vooruit wordt gekeken. Het moet ook. Je hebt te maken met klimaatdoelen in Parijs. Je kijkt naar 2025, naar 2030, en toch deze enorme achterstand. Hoe kan dat dan?
Nou, en uiteindelijk vind ik het natuurlijk ook, dus Lightyear's auto's gaan niet in groot getal op de weg zijn in de komende 3-4 jaar. Dus dat betekent dat het essentieel is dat er zoveel mogelijk laadpalen gebouwd worden op dit moment. Dat betekent ook dat als je kijkt naar de uitrol, dan is het niet per se onwil. Het is puur dat natuurlijk, je hebt overheden die samen moeten werken met bedrijven, het regelgeving moeten zijn, Europese overheden moeten meedoen. Dus om bij iemand een laadpaal op de stoep te krijgen, dan moet natuurlijk ook de netbeheerders nog eens een keer meewerken. En die zijn soms overbelast omdat de zonnepanelen aangesloten worden. Dus het is gewoon een supercomplexe uitdaging. En dit is Nederland. En Nederland is best goed georganiseerd over het algemeen.
Maar goed, in Nederland heb je dan behoorlijk wat laadpalen. Maar dat is toch interessant. Want dan overweeg je een elektrische auto te nemen. Dan denk je, wacht even, dat is interessant. Want in Nederland heb ik er wat aan. Maar op lange reizen, iets verder naar het buitenland. We noemden net Zuid-Frankrijk. Maar je kan ook naar Spanje gaan, naar Italië. Dan wordt het veel moeilijker en lastiger. En dat kan een reden zijn om dan niet over te gaan.
Ja, ik hoop het niet. Ik hoop dat mensen, het is wel nog altijd die elektrische auto die er nu te kopen is, vooral ook kopen. Maar inderdaad, in gebieden als Spanje zul je, je moet de juiste auto's kiezen om er zeker van te zijn dat je laadinfrastructuur hebt.
Maar hoe doe jij dan? Want ik weet het niet. Bijvoorbeeld in de zomer, ja, je hebt het nu heel druk, maar wie weet, ga je toch nog even op vakantie? En hoe doe je dat dan met je Tesla?
Nou, elke grofweg 200 kilometer heb je een snellaadpaal nodig. En dat gaat in feite prima. Uiteindelijk voegt het denk ik ongeveer 20-30% toe in je reistijd. En als je daar van tevoren rekening mee houdt, prima. Maar wij hopen natuurlijk uiteindelijk bij Lightyear dat we die stap weg kunnen halen. Dat de reistijd die je nu hebt met je brandstofauto precies hetzelfde is als de reistijd die je straks hebt met een zonneauto.
En ik denk voor de meeste mensen is het toch niet prima, want het is precies hetzelfde verhaal eigenlijk. Als ik nu Dick Benschop was, zou ik denken, even goed naar jou luisteren. Zeg ik, nou weet je wat, tel gewoon 50% bij je wachttijd op. En dan kom je toch op je bestemming. Dat wil je niet.
Ja.
Dat is toch een beetje het idee van terug naar af.
Nou ja, daarom zie je nu denk ik ook dat de eerste groepen mensen die elektrisch gaan rijden, dat zijn toch de early adopters. Dat zijn de mensen die bereid zijn nieuwe technologie te kopen. Waar wij al gefocust zijn, is die volgende groep. Dus de early majority. Dus de mensen die eigenlijk een leven niet willen hoeven aanpassen en ook een gedrag niet hoeven aanpassen op een nieuw product wat ze willen gaan kopen. In dit geval een auto. Dus wij focussen heel erg op, oké, hoe kunnen we een auto ontwikkelen die niet alleen technologisch gezien, maar ook de car service eromheen, dat je morgen bij wijze van spreken een elektrische, duurzame zonneauto kunt gaan rijden. Zonder dat je je leven hoeft aan te passen op welke manier dan ook. En ook trouwens niet meer gaan betalen. Uiteindelijk is dat misschien de belangrijkste drempel voor veel mensen, nog wel eens de prijs. Dus elektrische auto's is op dit moment €10.000 duurder gemiddeld dan brandstofauto's. En dat komt voornamelijk door het grote batterijpakket. En onze focus op efficiëntie, we staan elke dag op om de auto efficiënter te maken, is vooral een groot voordeel omdat je een kleiner batterijpakket nodig hebt. En een kleiner batterijpakket betekent uiteindelijk dus goedkopere elektrische auto's. En daarmee dus ook dat prijspunt kunnen halen van vanaf 30.000 euro.
En zijn het dan ook elektrische auto's die stroom kunnen leveren aan het net, zoals je met zodat je je huis van energie kunt voorzien bijvoorbeeld?
Ja, er is zeker mogelijkheid.
Dat kunnen de Lightyear auto's ook?
Ja, dus zelfs de Lightyear One kan ook terugladen naar het net. En dat kan in de toekomst een hele belangrijke buffercapaciteit zijn voor het grid. Zeker.
Nou heb je het ook over de Lightyear 2. En dat is inderdaad, ik zou bijna zeggen, het instapmodel. Ook niet voor niks, maar dan begin je met 30.000 euro. En dat is altijd mooi gezegd ook. Dat zijn ook marketingtechnieken natuurlijk. Vanaf 30.000 euro, dat kan zijn. Dat mag je zeggen als het maar om twee auto's gaat. En de rest is veel duurder. Ja. Ik lees ook over bedragen vanaf 50.000 euro. Maar het is dus echt 30.000 euro.
Ja, dat is het basismodel. Doel is 30.000 euro. Het zou natuurlijk kunnen dat de wereld er heel anders uitziet over 2-3 jaar. En dat de supply chains ons verplichten mogen te gaan zitten op 30.000 euro.
Natuurlijk.
Het doel blijft zeker 30. Maar de verwachting is dat er tussen 30.000 en 40.000 euro uit gaat komen.
Ja, we kunnen kijken wat er gebeurd is met die deal met Leaseplan die jullie gemaakt hebben. 5.000 auto's nemen ze af van de Lightyear 2. En die kunnen dus voor 30.000 euro weer door Leaseplan verkocht of misschien zelfs geleased worden.
Ja, en leasing is een heel belangrijk onderdeel van de propositie. Uiteindelijk heb je dus in kostprijs al een voordeel, omdat je een kleiner batterijpakket hebt. Maar het grootste voordeel is natuurlijk ook in energiekosten. Je hebt grofweg 5 keer minder, hangt er vanaf waar je hem gebruikt, maar grofweg 5 keer minder kosten aan laden. We zijn juist heel gefocust op die mensen die niet een eigen oprit hebben. Dus de mensen die in de wijk moeten laden, die moeten een publieke laadpaal gebruiken. Ik woon zelf in een appartement. 3 van de 4 laadpalen zijn regelmatig vol. Het is een kwestie van tijd natuurlijk voor 4 van de 4 vol zijn. Dan moet je op zoek naar een laadpaal ergens in de wijk. Dus juist omdat, dus zodat je dat niet hoeft te doen elke 1 of 2 dagen, die groep zijn we gefocust. En juist die groep betaalt natuurlijk het meeste voor hun elektriciteit. Want die laadpalen die hebben veel duurdere elektriciteit dan datgene wat je thuis oplaat.
Nu kijk je niet alleen, en natuurlijk is de focus gericht op je eigen product, maar je kijkt niet alleen naar je eigen product, want je bent ook niet voor niets, hè, zoals je al eerder duidelijk maakte, met duurzaamheid in brede zin bezig. Dus dan kijk je ook naar de fiets, naar de trein, naar het vliegtuig, naar het hele samenspel. In welke zin zit jij bijvoorbeeld in groepen? Hoe praat je daarover mee? Of mensen namens jullie die erover meepraten?
Ja, het interessante van deze tijd is natuurlijk wel dat alles verandert. Dus het straatbeeld is nu al de afgelopen 10 jaar veranderd. Met veel meer deelfietsen en scooters en elektrische auto's natuurlijk ook. En aan de andere kant natuurlijk ook. Hè, want je hebt het vliegen is nu op dit moment ook niet duurzaam. En er zijn steeds meer mensen die de elektrische auto pakken naar een vakantiebestemming dan een vliegtuig. Dus je ziet interessante bewegingen aan beide kanten. Waar je denk ik een mooie connectie kunt maken als autobedrijf met beide kanten.
Dan heb je natuurlijk auto's die handig zijn, want die zeggen wij zijn auto en fiets in één. We gaan op vakantie of we gaan ergens heen en dan leggen we de fietsen achterin of bovenop. Kan dat ook bij de Lightyear of niet?
Ja, zeker. Nou, het Lightyear One heeft een hele grote bagageruimte, dus het is meer dan een gemiddelde SUV. En dat komt natuurlijk ook omdat je veel meer ruimte hebt omdat de motoren direct in de wielen zitten. Dus je hebt meer ruimte voor bagage. Dus dat betekent dat die heel mooi achterin past, zeker.
Nu gaat het over het klimaatakkoord ook. Ik zou bijna zeggen in brede zin, maar laten we even focussen op wat er echt in staat. Omdat is wel belangrijk, is het ambitieus genoeg? In 2030 moeten alle nieuwe personenauto's op de markt komen 100% elektrisch zijn. En tegen die tijd moeten we 49% minder CO2 uitstoten. En dan gaan we naar 2050, iets verder, dan moet het 95% zijn. Dus ook bijna alles. Is dat voldoende? Want het is wel 2050. En met name, laten we zeggen, jonge generatie vindt dat veel te lang duurt. Wat vind jij ervan?
Ja, nee, zeker. Het is nu in India al bijna niet meer te houden de afgelopen paar weken in hitte. Dus we zijn nu eigenlijk al te laat. In de zin dat er een hoop mensen overleden zijn aan deze laatste hittegolf in India. Het enige wat we kunnen doen is het nu zo snel mogelijk doen. En ik weet niet of we soms met elkaar beseffen hoeveel ervan nodig is en wat voor pijnlijke beslissingen we met z'n allen moeten maken om het snel genoeg te doen. En soms hier en daar over onze de pijnlijke punten en hoe het effect kan hebben op ons eigen leven heen kunnen stappen en kijken hoe gaan we dit in 15 jaar doen? Dat is ongeveer de tijd die we hebben.
Tuurlijk, maar jij wordt ook steeds invloedrijker. Dat is maar goed ook. En is het heel goed, denk ik, om je stem ook op dit gebied te verheffen. Dus jij zegt het klimaatakkoord is gewoon lang niet ambitieus genoeg.
Nee, dat denk ik niet. Nee, inderdaad.
Dus het klinkt zo mooi, hè? 95% bijna alles. En dan hoor je ook in discussies politici roepen, wat kunnen we nog meer doen? Maar ze vergeten inderdaad te roepen 2050. Dat kan wel, maar waar gaat het dan ten koste van als je dat versnelt?
Nou, ten koste, ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat het alleen maar meer oplevert. Je ziet natuurlijk dat we hebben de leiding genomen en nog steeds trots op als Nederland in elektrische auto's. We zijn koplopers samen met Noorwegen. En je hebt gezien hoeveel dat opgeleverd heeft. Inclusief natuurlijk niet alleen aan de laadinfrastructuur die we hier bestaan. We hebben de meeste laadinfrastructuur per inwoner van de hele wereld zo ongeveer. Maar het is ook een bedrijf als Lightyear is natuurlijk een kind van die ontwikkeling destijds en de leiding die we hebben genomen als land. Dus uiteindelijk levert het je economisch veel meer op.
Maar dan is het niet zo slim van het kabinet als je iets doet wat niet meer oplevert.
Nee, dat denk ik ook. Maar probeer 150 kamerzetels maar eens ergens achter te krijgen.
Nou ja, kijk, je kunt kijken naar degenen die nu de macht hebben. Die kunnen wel iets doen, want 1 op de 5 nieuwe auto's is elektrisch. In 2021 was die verkoop wel iets minder dan het jaar ervoor. En de staatssecretaris, Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, die heeft het subsidiebudget voor nieuwe en gebruikte elektrische auto's heeft dat voor de komende jaren verhoogd. Het heeft ze verhoogd met een bedrag van 90 miljoen euro. Op zichzelf zegt dat nog niet zo gek veel, maar dat lijkt in verhouding een redelijk bedrag. Maar is dat genoeg? Want je zou zeggen, jij zegt zelf als een moeten nog veel meer doen. Maar wat dan? Wat zou je dan letterlijk voor advies kunnen geven?
Uiteindelijk moet het natuurlijk gewoon voor elke consument een no-brainer zijn om nu een elektrische auto te kopen. En dat is het gewoon nog niet. Zeker niet voor de groepen die wat minder te besteden hebben. En daar kun je als overheid gewoon een ontzettend belangrijke stem in hebben. Het is natuurlijk zo dat mijn auto die ik 3 jaar geleden gekocht heb, die kreeg ik nog voor 4% bijtelling. Inmiddels is het volgens mij bijna 16%. Ja. En dat is dus eigenlijk bijna geen subsidie meer op. Dus
toch dat subsidiebudget verhogen van 90 miljoen naar 900 miljoen, ik noem maar wat.
En je ziet dat de verkopen in Nederland natuurlijk nu ook echt teruggelopen zijn ten opzichte van een paar jaar geleden. Dus als we met elkaar de versnelling in moeten, dan zul je toch de andere kant op moeten gaan.
Dus subsidiebudget verhogen.
Ja, en er komt natuurlijk nog eens bij dat de Tesla heel erg geprofiteerd heeft. Onze Amerikaanse vrienden van het belastingklimaat in Nederland. Terwijl die voor ons bijna verdwenen is. Dus dat betekent dat voor de nieuwe technologieën, en wij zijn natuurlijk nog maar 1 voor hand, dat die weinig gestimuleerd worden op dit moment. En dat is natuurlijk toch wel zonde.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van de duurzame mobiliteit. Later deze week praat ik nog met Esther van Garde, directeur van de Fietsersbond, over fietsvriendelijke steden en wegen. Mijn gast is Lex Hoefsloot, medeoprichter en de CEO van Lightyear. Laten we beginnen met de kettingvraag. Een vraag even van iemand anders, dat doen we altijd. Mijn gasten stellen elkaar via de kettingvraag vragen. In de vorige aflevering was hier strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops de gast bij Diana Matroos in een week over de toekomst van Oekraïne. Hij had deze vraag voor jou.
In 2020 heeft de Nederlandse luchtvaartsector, maar liefst binnen en buiten het Nederlands luchtruim, 7,6 miljard kilo CO2 uitgestoten. En we weten dat broeikasemissies door de internationale luchtvaart in de laatste 2 decennia meer dan verdubbeld zijn. En mijn vraag is, in hoeverre zou het mogelijk zijn om het concept van duurzame mobiliteit in de nabije toekomst ook toe te passen in en op de luchtvaartsector? Want moeilijk voorstelbaar is dat elektriciteit en zonne-energie als bron in deze sector van toepassing zouden kunnen zijn, zoals de bij de heer Hoefsloot ontwikkelde zonneauto Lightyear. Toch is juist in de luchtvaartsector een alternatieve energiebron gewenst als je ziet wat de impact daarvan is op het milieu. En hoe ziet de heer Hoefsloot die toekomstige mogelijkheid voor de luchtvaartsector?
Ja, gentleman, heer Knoop, zei keurig de heer Hoefsloot. En hoe ziet u dat, meneer Hoefsloot?
Er zijn gigantisch veel kansen. Je ziet al dat op kleine schaal gebeurt het al. Hè. Er zijn al elektrische vliegtuigen, nu voor 5-10 personen ongeveer. Er zijn veel partijen bezig met veel grotere vliegtuigen, van 80-90 personen. Meer dan, ik meen ongeveer 60-70% van de vluchten zijn kort. Dus die zijn onder de 1000 kilometer. En juist die zijn bij uitstek perfect te doen met elektrische vliegtuigen in de toekomst.
Dat zou een geweldig verhaal zijn. Ik bedoel, Benschop kan meteen de aandacht afleiden, hier volop inzetten. Zijn er al gesprekken gaande op dit gebied, voor zover je weet? Misschien niet alleen met jou, maar ook met anderen?
Ja, nee, die zijn er zeker. En er zijn een aantal Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen die nu al elektrische vliegtuigen hebben voorbesteld. Net als dat leaseplan natuurlijk die auto's bij ons voorbesteld heeft. Dus dat gaat er zeker aankomen. hopelijk snel genoeg. Uiteindelijk is het natuurlijk niet iets. Elektrische auto's zijn nu op de markt. Dat geldt nog niet per se voor de grote elektrische vliegtuigen. Maar die kans ligt er zeker. En het mooie is ook bij elektrisch vliegen is dat je. Vliegtuigen vliegen natuurlijk. Die zijn continu in gebruik. En elektrische vliegtuigen zijn natuurlijk goedkoper in gebruik. Met elektriciteit goedkoper is dan brandstof. Dus dat betekent dat eigenlijk een elektrisch vliegtuig zichzelf heel snel terugverdient. Dus het is puur de technologie klaar krijgen. En dan is daarna de business case eigenlijk heel erg logisch.
Dat zou dus kunnen. En dat is een enorme, als ik dat woord even mag gebruiken, een enorme uitdaging dan voor Europa. Hè? Je wil het voortouw nemen. Europa kan het op dit gebied. En met die kleine reizen kan het ook. Dan is het best gek dat je hier nog weinig over hoort.
Ja. Ja, en ik hoop natuurlijk ook vooral dat bedrijven die daaraan werken genoeg financieringen krijgen vanuit de Europese overheid, vanuit de investeerders.
Kun jij, mag je al iets concreters vertellen? Welke bedrijven hier nu mee bezig zijn?
Ja, er zijn een aantal partijen in Nederland ook. Maar die. Nee, precies, partij.
Nee, ik snap het. Nee, je bent heel openhartig, maar als het over namen gaat, dan kan dat niet. Dan moeten we eventjes in portefeuille houden. Ja. Maar je vertelt wel allemaal als eerste op benen, heb je ook beloofd.
Ja.
Ja, nee, dat is fijn. Dan is er nog iets. Namelijk, kijk, als je denkt over andere toepassingen of andere mogelijkheden, kun je het ook over de Formule 1 hebben. Waarom dan niet alle Formule 1-auto's op zonne-energie laten rijden? Natuurlijk kan dat niet meteen, maar ook daar heb je grote partijen, die jij ook allemaal kent. Er zijn daar ook al gesprekken en dus is het ook denkbaar.
Ja. Nou, er zijn natuurlijk zoveel manieren om duurzaam te rijden. Dus wij kiezen natuurlijk voor de veruit de meest efficiënte manier. Onze filosofie is pak. Dus elke vierkante meter aan zonnepaneel moeten zo effectief mogelijk benutten. Dus de stroom die eruit komt, moet zo effectief mogelijk meteen naar de wielen. Maar je hebt natuurlijk ook andere manieren. Je kunt net zo goed ook zonnepanelen gebruiken om daar brandstof van te maken. Of via ammoniak of via waterstof. Er zijn allerlei verschillende manieren die dan vervolgens in Formule 1 auto's kunnen stoppen. En op die manier moeten we. Het is een NNN, hè? Het is geen of. Dus ik ben heel blij dat ook. Volgens mij de Formule 1 die stap binnenkort gaat zetten. En ja, zo moet je voor
maar vliegen. Maar zeg je nou dat Formule 1 die stap gaat zetten naar zonne-energie?
Nou, dus brandstoffen gebruiken die uiteindelijk inherent duurzaam zijn. Ja, dat is uiteindelijk natuurlijk wat we met elkaar moeten bereiken.
Het gaat via stappen, maar uiteindelijk is het niet denkbeeldig dat ook Formule 1 op zonne-energie plaats gaat vinden.
Ja. Nou, ik weet niet of zonne-energie tijdens de rit ooit genoeg op gaat wekken om die gigantische snelheden die de Formule 1 behaalt te halen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Want je kunt natuurlijk net zo goed de batterijen opladen van tevoren met zonne-energie en ze daarop laten rijden. Dus
ja, de techniek gewoon gebruiken.
Precies.
Het interessante is wel, over techniek gebruiken gesproken, dat wordt ook vaak over jouw bedrijf gezegd. Stel dat het allemaal niet zou lukken. Iedereen hoopt van wel. Dus fantastisch. Ook een mooi Nederlands succes, kun je zeggen. Maar in ieder geval, als het niet zou lukken, heb je achter de hand dat je ook een technologieleverancier kan worden. In plaats van het bouwen van auto's.
Ja, exact. En dat is een belangrijke. Dus we zijn een technologiebedrijf. Meestal van onze focus. Dus we hebben 200 man die werkt in de R&D. En dat gaat naar de motoren, het zonnepaneel, de elektronica erachter, het thermosysteem. En die componenten bij elkaar zijn allemaal essentieel om auto's efficiënter te maken. En als er iets is waar fabrikanten nu zelf ook op zoek zijn, is efficiëntere technologie. Want ook zij willen natuurlijk meer actieradius halen uit diezelfde batterij. Dus we zien dat er veel interesse is voor die technologie. En dat er voor ons ervoor kan zorgen dat het niet alleen. Kijk, mensen vragen mij natuurlijk vaak: willen jullie later. Over 5 tot 10 jaar willen jullie een Volkswagen zijn of willen jullie een autobedrijf zijn? En uiteindelijk denk ik de vorm die wij het liefste zouden kiezen is zowel ons eigen merk om te laten zien wat er mogelijk is. Als je elke procent overal uitperst, wat je voor elkaar kunt krijgen. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk nu al dat we spreken met verschillende autofabrikanten over het verkopen van zonnepanelen. Datzelfde geldt ook voor andere technologieën in de toekomst.
Dus het zou zonde kunnen. Het is ook een enorme teleurstelling. Je wil het ook niet. Natuurlijk wil je ook die Lightyear. Alleen al de symbolische waarde is geweldig, maar het is veel meer dan dat. Maar zelfs als dat niet zou lukken, dan heb je natuurlijk altijd dat plan B. Of in ieder geval dat plan B gaat ook mee, namelijk een technologieleverancier.
Ja, inherent elke euro die je van een investeerder krijgt, gaat uiteindelijk natuurlijk aan waarde. En de meeste waarde bij ons op dit moment zit in de technologie. En die technologie maakt het mogelijk. En die maakt dat de Lightyear One die we dit jaar op de weg gaan zien, fundamenteel totaal andere dingen kan dan andere auto's op de markt.
Jullie zijn een tijdje bezig. De eerste zonneauto's voor de Europese markt ben je aan het werken. Het grootste deel wordt verkocht in Nederland. Maar jullie willen ook andere delen van de wereld gaan bereiken. Bijvoorbeeld Afrika, Azië, waar veel meer de zon schijnt trouwens ook. Amerika. Hoe is het daarmee gesteld, met die ambities?
Die zijn essentieel. Uiteindelijk is vooral natuurlijk het prijspunt, het grote punt waar we. Dus al onze focus het nu op. Oké, We hebben nu bewezen dat je een echte zonneauto kunt maken. Een auto die meer dan de helft van de energie uit de zon kan halen en minder hoeft te laden. De volgende stap is om die technologie te krijgen. Niet alleen naar de gemiddelde consument in Europa, maar ook de gemiddelde consument straks in India en Afrika. Want we kunnen met z'n allen hier in het Westen wel elektrisch gaan rijden. Maar als we het daar niet doen, dan hebben we nog steeds een groot probleem.
Nu is het wel zo dat als jullie straks die auto over de hele wereld, maar te beginnen dus in Nederland, op de markt willen brengen voor een betaalbare prijs, heb je heel veel geld nodig. Je hebt 1 miljard nodig, je hebt wel eens gezegd, je hebt nu 150 miljoen. Dus het zou logisch zijn om naar de beurs te gaan. Dat vraagt ook iedereen, ik vraag het voor de zekerheid toch nog maar eventjes. Dat is echt helemaal in de ijskast, of is daar nog wel een kans toe dat het snel gaat gebeuren?
Nou, we zijn er altijd klaar voor, dus dat is belangrijk. Want de markten veranderen snel, dus we hebben de afgelopen tijd gezien dat de markten niet ideaal zijn op dit moment. Dus dat betekent dat we nu gewoon nog privaat ons geld ophalen. En al onze focus zit erop om met elke euro die we geïnvesteerd krijgen, om dat risico naar beneden te krijgen. Dus om te laten zien dat je. Dus op dit moment hebben we een inkoopteam wat alle toeleveranciers kent. We hebben gans veel testen gedaan met de Lightyear One, waardoor de technologie bewezen is. We hebben de motoren in een ijsbad gehad, de 2 minuten lang draaiend, maar ook op 100 graden boven nul. En al die bewijzen, die zijn belangrijk natuurlijk om te laten zien dat het risico dat men denkt dat er is, eigenlijk verdwenen is. Omdat je al die testen en bewijzen al gehaald hebt.
En ondertussen zorgen dat je wel, wat er ook gebeurt, je concurrentie hier te snel af bent. Hè? Want in Duitsland is er ook een concurrent bezig. Hyundai is ook bezig. Maar daar, jullie lopen wel voor.
Nou, belangrijk. Dus als je mij vraagt wat het allerbelangrijkste is van een bedrijf, dan is het enerzijds de mensen. Dus daarom nemen we ook maar 2% van de mensen aan. En is een mooie combinatie nu van mensen die dingen hebben gedaan in de World Solar Challenge, maar ook mensen van Ferrari en McLaren. En cultuur. En dat levert snelheid op. Dus snelheid is by far het belangrijkste.
En snelheid is ook aan jou gevraagd. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Steven van Eyck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie en van de RAI-vereniging. Wat zou je hem als kettingvraag willen vragen?
Ja, uiteindelijk is natuurlijk de RAI-vereniging een belangenbehartiger van de hele industrie. Maar het lijkt me best wel lastig met de verschillende spelers die op dit moment ook op de markt komen. De een serieuzer dan de ander. Om alle belangen van zowel de huidige industrie als de nieuwe industrie te behartigen. Dus hoe ga je daar als uitdaging mee om? Daar ben ik ook benieuwd naar.
Ik dank je. Lex Hoefsloot, medeoprichter en CEO van Lightyear. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En trouwens, als je elke week op de hoogte wil blijven van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, dan is BNR Mobility misschien wel iets voor jou. Vanmiddag om 2:30 een nieuwe aflevering, natuurlijk ook beschikbaar als podcast. En nu Iwan Verrips met BNR Breed. Dag.
De Big Five Week van Duurzame Mobiliteit wordt mogelijk gemaakt door NS Zakelijk. Hybride werken, flexibel.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.